Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 25 zingen wij het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 25. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het tweede boek Samuel, het 23e hoofdstuk en daarvan de eerste 7 verzen. 2 Samuel 23, de verzen 1 tot en met 7, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 74 en daarvan het 10e vers. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Dat moet zijn het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Wij noemden u Psalm 74 en daarvan het 19e vers.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen we nu 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 7. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt: en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van den God Jacobs, en lieflijk in psalmen Israëls, zegt: de geest des Heeren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken. Wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Bilials, die zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout enig spies. En zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden, terzelfde plaatsen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 23 en daarvan het vijfde vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Davids zicht op Gods verbond. Davids zicht op Gods verbond. En we letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Davids schuld. In de tweede plaats willen we letten op Davids geloof. En in de derde plaats willen we letten op Davids hoop. Davids zicht op Gods verbond, zijn schuld, hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Davids geloof, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. En onze derde gedachte, Davids hoop. Voorzeker is daarin al mijn hoop en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. Gemeente, David is gekomen nabij het einde van zijn leven. Dit zijn de laatste woorden van David. Zoals we ook de laatste woorden in de Bijbel vinden van Mozes en de laatste woorden van Jacob en de laatste woorden van Jezus. Dat zijn toch woorden met hele diepe inhoud, iemands laatste woorden. En waar heeft David het dan over in die laatste woorden, over alles wat hij bereikt heeft? Nee. Ja, zeker, hij mag terugblikken op wat de Heere in zijn leven heeft gedaan. Hij zegt dat de Heere hem hoog heeft opgericht. En dat ziet op het koningschap. Zijn grotere broers, jongens en meisjes, ging de Heere voorbij. Eliab en Abinadab en Samma, die waren het niet. Maar de Heere heeft David tot koning verkoren over Israël, de kleinste in zijn vaders huis. De Heere heeft hem hoog opgericht. En ook heeft de geest des Heeren door hem gesproken. David was niet alleen koning, maar hij was ook profeet. Hij heeft profetieën mogen uitspreken. Ik denk aan in het bijzonder aan de psalmen. Ik denk aan de preek van vanmorgen. Aan psalm 40, dat was een preek van David. Hij profeteert in de 40ste psalm over de Heere Jezus die komen zou. Petrus haalt het aan op de grote Pinksterdag in zijn preek dat David een profeet was. En dat hij voorziende heeft gesproken over de komende Messias. En hier mag hij spreken over zijn persoonlijke leven. Want daar komt het maar op aan. David kon als koning niet sterven. Hij kon als profeet niet sterven. Hij kon alleen als kind sterven. En dan is er aan de kant van David niets dat hij mee kan nemen. Hij zegt hoewel. En dat woord hoewel, dat vormt een tegenstelling met die eerste 4 verzen waar hij spreekt over Gods bemoeienissen. Waarom heeft de Heere dat nou gedaan? Was David zo'n bijzondere man? En had hij zijn opvoeding zo goed voor elkaar? En ach, hij zegt hier aan het einde van zijn leven, hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Alles, maar dan ook werkelijk alles, getuigt tegen hem. David had het allemaal niet goed voor elkaar. Hij spreekt over zijn huis. Je komt dat ook tegen bij de keuze van Jozua aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Was dat bij David goed van de grond gekomen? Nee, dat was bij David niet goed van de grond gekomen. Zijn huis, ik denk aan Michal, zijn eigen vrouw, die hem keihard uitlachte. Ik denk aan Absalom, vanmorgen is hij al aangehaald, zijn zoon, die hem naar het leven stond. Ik denk aan Ammon en zijn overspel. Ik denk aan Adonia, dat hele huis van David, dat was één groot verdriet. Wat heeft die man veel verdriet van zijn kinderen gehad. En ja, hoe was het met David zelf dan? Ja, niet veel beter, gemeente. Als hij daar op zijn sterfbed ligt, dan komt zijn leven terug. En dan moet hij terugdenken aan de geschiedenis met Bathseba. Dan moet hij denken aan de moord op Uria. Alles getuigt tegen hem. Dan moet hij ongetwijfeld terugdenken aan de volkstelling. Zijn betrouwen stond niet op de Heere. Hij wilde een sterk leger hebben. Alhoewel mijn huis al zo niet was bij God. En er staat er niet. Er staat dat mijn huis al zo niet is bij God. Dus zelfs op dit ogenblik, je zou kunnen zeggen, dan deugt er nog helemaal niks van. Ook niet in het leven van David zelf, gemeente. Het is niet zoals hij gewenst had. Het is niet zoals hij gewild had. Het is niet zoals hij gehoopt had. Het is veel slechter uitgepakt dan hij vroeger, toen hij achter de harp zat, had kunnen denken. Alzo niet bij God. Tekort, schuld, hoe moet dat ooit goedkomen? Je mag het ook vertalen met, hoewel mijn huis al zo niet is met God. In het Hebreeuws zijn meerdere van die voorzetsels mogelijk. Hij wil het zeggen, we zijn het ook altijd niet met God eens. We zijn niet altijd met God. We zouden altijd dezelfde richting op moeten willen. We zouden het altijd met de Heere eens moeten zijn. En die momenten zijn er wel geweest, toen in Ziklag bijvoorbeeld, toen sterkte David zich in de Heere zijn God. O, zeker toen Simei hem vloekte, toen kon hij er wel onder buigen. Maar er zijn ook andere momenten geweest in Davids leven. En als David nou zalig moest worden door het werkverbond, gemeente, nou, u voelt wel aan, dan is het kwijt. Dan is het voor eeuwig kwijt. En hoe is het in ons leven? Is het in ons leven wel met God? Hoe is het met onze kinderen? Lopen ze allemaal netjes in het paadje? Wees maar blij als ze dat nog doen. Maar is het dan goed als ze allemaal netjes in het paadje lopen? Nee, dan is het nog niet goed. Ook niet al zitten ze iedere zondag onder de prediking. Waardeert het maar. Maar dan is het nog niet goed. Hun hart moet vernieuwd worden. Tenzij iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En ouders, als je zo naar je kinderen gaat kijken, dan liggen ze al verloren als ze geboren worden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Is er dan één gezin in de gereformeerde gemeente van Nunspeet, waarvan we kunnen en mogen zeggen, hier geldt dat woord van David niet. Hier kun je het woordje hoewel wel weglaten, want deze man is met God, dit hele gezin is met God, deze hele familie is alzo met God. Ik zeg niet dat de Heere niet meer werkt, maar wat is er in het leven van Gods kinderen vaak nog veel mis? Wat is er in het leven van de gezinnen van Gods kinderen vaak veel mis? Wat heeft de duivel het daar ook in het bijzonder op gemunt? Alzo niet met God. Wij van nature liggen midden in de dood. Dat is David aan het einde van zijn leven, gemeente. Dat is de man naar Gods hart. Die niet kan roemen in zichzelf, die niet kan roemen in zijn gezin of in zijn familie. Maar die moet zeggen, het is tekort aan mijn kant, het is zonde en schuld. Ik lig hier met twee lege handen aan mijn kant verloren. Punt. Nee, geen punt. Onze tweede gedachte. Davids geloof. Nochtans. Kijk, van Davids kant loopt het wel vast, maar niet van Gods kant. Nochtans, dat betekent jongens en meisjes, toch. Of evenwel. En dat is het nochtans van het geloof, dat David boven zijn schuld doet uitkomen. Alhoewel, het is hetzelfde eigenlijk als wat Habakuk mag doen, hoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Nochtans, zegt hij. Nochtans, en dan mag hij boven die ellende uitkomen. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. O, de Heere heeft een verbond met David gemaakt. Welk verbond? Het werkverbond, ja, dat ook. Dat werkverbond heeft de Heere met u en met mij. Want dat werkverbond, dat is met Adam opgericht. En in Adam met alle mensenkinderen. En dat werkverbond, dat is verbroken. Dat wil niet zeggen dat het werkverbond niet meer geldt. Maar dat wil zeggen dat wij van onze kant dat werkverbond verbroken hebben door onze ongehoorzaamheid. En wat denkt u? Als de Heere nou met David het werkverbond had opgericht, dat hij rustig op zijn sterfbed gelegen had. Gemeente, dan was hij wanhopig geweest als hij op zichzelf zag en als hij op zijn kinderen zag. Maar jongens en meisjes, hij bedoelt een ander verbond. Hij bedoelt het genadeverbond. Genade staat tegenover schuld. Nochtans heeft hij mij een eeuwig genadeverbond opgericht. Dat genadeverbond, dat is al van eeuwigheid. Dat genadeverbond, dat heeft God met Christus opgericht. Dat genadeverbond, dat was er al lang voordat David er was. En dat was er al lang voordat Adam zondigde. En dat genadeverbond, dat eeuwige verbond, dat heeft hij ook David gesteld. Niet dat David een partij is in dat verbond. Dat David nog een heleboel dingen doen moet om dat verbond in stand te houden. Maar dat eeuwige verbond wat met Christus is opgericht, dat is ook aan David geopenbaard. Heeft hij mij van zijn kant eenzijdig een eeuwig verbond gesteld. Het genadeverbond. David mocht weten in dat genadeverbond opgenomen te zijn. En moet erop letten, gemeente, dat in het doopformulier, daar spreekt de kerk, die mag weten in dat genadeverbond opgenomen te zijn. Wij leren niet dat in het doopformulier de hele gemeente spreekt uitwendig. Er zijn ook kerken waar men dat wel leert. Dat je als je gedoopt wordt in het genadeverbond bent opgenomen. Dat leren wij niet. In het formulier daar spreekt de kerk met een hoofdletter. Wat de doop voor haar betekent. De doop is voor haar het zegel van Gods verbond. Al de weldaden die aan Christus en in Christus aan de zijnen zijn vermaakt. Zojuist in de doop, in de toespraak tot de doopouders, hebben wij gesproken over de erven van het verbond. Over het voorrecht van de bediening van het verbond. En dat is ontroerend veel. Ontroerend veel. Maar het is nog niet in het verbond. Het wil nog niet zeggen delend in de beloften van het verbond. En dat mag David weten. Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld. David was door wedergeboorte overgegaan in het hoofd van het genadeverbond, de Heere Jezus Christus. En mogen al die mensen dan weten dat ze in het genadeverbond zijn? Nee. Weet je hoe de Heere dat leert, jongens en meisjes? Ze krijgen genade nodig. Ze kunnen niet meer zalig worden door de werken. Ze krijgen genade nodig. Onverdiende genade. En die onverdiende genade, die kan de Heere alleen geven in de Heere Jezus Christus. Ik dacht dat ik kort geleden een keer het voorbeeld gegeven heb van Mefiboset. Mefiboset moest bij David komen. Hij was doodsbang. Hij dacht dat David hem doden ging. En als hij bij David komt, dan gaat hij geen excuus maken. Dan zegt hij niet, ja, dat koning Saul zo slecht, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dan mag hij buigen voor David. Zie, hier is uw knecht, zegt hij. Hij zegt eigenlijk, koning, doet u maar met mij wat goed is in uw ogen. Want ik ben toch helemaal niks. Ik ben maar een dode hond. Ik heb helemaal niks verdiend. Hier hebt u mij. Hij legt als het ware zijn hoofd op het blok. En wat gaat David dan zeggen? Dan gaat David spreken over een verbond waarmee Mefiboset helemaal niks van af wist. Ik zal grotelijks weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil, Mefiboset. Er ligt een verbond. Ik doe u geen kwaad vanwege dat verbond. En dat is hetzelfde wat de Heere zijn kinderen gaat leren als ze als doodschuldigen aan zijn voeten komen te liggen. Smekend om genade. Ze weten niet hoe dat moet. Van hun kant kan het niet meer. Zelfs zijn ze bedorven. Hun kinderen zijn bedorven. Het is allemaal schuld en tekort. En wat is het dan een wonder als de Heere dat genadeverbond gaat openbaren. Wat krijgt dat genadeverbond dan een waarde? Ik zal grotelijks weldadigheid bij u doen, David, om Jezus wil. Daar ligt een verbond met de middelaar in de eeuwigheid. En in dat verbond bent u ook begrepen. En om Jezus wil zal ik u genade schenken. Is dat geen rijk verbond? En het is dat verbond wat de Heere bij de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Gods kinderen mogen in de doopdienst zien wat ze in Christus hebben. En dat is alles, dat is vergeving der zonde. Dat is rechtvaardigmaking, heiligmaking, het eeuwige leven. Dat is alles, werkelijk alles ligt in hun verbondshoofd. En daarom is het ook zo onverbreekbaar, omdat het buiten hen ligt. Ze kunnen het niet eens stuk maken. Want ze hebben het niet in handen. Het ligt in Christus. Bergen mogen wijken. Heuvelen wankelen. Maar het verbond, zegt de Heere, dat zal niet wijken en wankelen in der eeuwigheid. En daar ligt David op zijn sterrenwet. Zoveel schuld. Zoveel tekort. En toch zo rustig. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. En dan zegt hij van dat verbond twee dingen. Hij zegt, in dat verbond daar is alles wel geordineerd. Wel geordineerd. Wat betekent dat? Er wordt daar eigenlijk een militaire term gebruikt. Alles is juist ingesteld. Misschien hebben jullie op school, jongens en meisjes, gehoord van Maurits. Maurits was een hele bekwame aanvoerder van het leger, of niet? En ik heb wel eens gelezen dat Maurits, eer dat de strijd begon, speelde hij met tinnen soldaatjes. Nou, hij speelde er niet mee, het was eigenlijk ernst, maar hij zette die soldaatjes zo neer om te kijken welke soldaat waar moest staan, ieder op de juiste plaats. Hij overdacht dat helemaal van tevoren, dat er niet een bepaalde zwakke plaats was in het leger. En dat betekent eigenlijk het woord wel geordineerd. Dat verbond dat is van tevoren helemaal uitgedacht, uitgekiend. In dat verbond, daar staat alles op de goede plaats. Dat verbond, dat kent wat dat betreft geen negatieve verrassingen. God heeft met alles rekening gehouden. Het is waterdicht. Er kan niks misgaan met David. Want zijn zaligheid ligt vast in Christus. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. De duivel niet en de wet van God niet en de wereld niet. Er is niemand die hem uit dat verbond kan trekken. Want dat ligt vast in het bloed van de middelaar. Kunt u begrijpen dat hij daar zoveel rust in mag vinden. Wel geordineerd en wel bewaard. Het oorspronkelijke woord, dat betekent eigenlijk bewaken. De Heere bewaakt zijn eigen verbond. Er is niemand die dat verbond verbreken kan. Waarom niet? Kijk, Adam die heeft het verprutst. Adam was het hoofd van het werkverbond. En hij is ongehoorzaam geweest. Maar wie is nou het hoofd van het genadeverbond? Ik. Nou, gelukkig niet. God, de Heer Jezus Christus, is het hoofd van het genadeverbond. En in hem ligt het vast. Ik vind dat zo ontroerend van Genesis 15, waar de Heer dat genadeverbond met Abraham opricht. Dan vindt er een echte verbondsluiting plaats. Dan liggen daar dieren in stukken gesneden, want vroeger sneed men het verbond. Daar kwam bloed bij. Dieren werden in stukken gedeeld en de verbondsluiters die moesten tussen de stukken doorgaan. En dat was heel ernstig, want daarmee zei je eigenlijk, als ik het verbond breek, mag met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. Het verbond dat werd vastgemaakt in het bloed, het werd gesneden. En weet je wat er nou gebeurt in Genesis 15? Dat verbond met Abraham, gemeente. Dan gaat de Heere tussen de stukken door. Dus de Heere zegt eigenlijk, als ik mijn verbond breek, dan mag met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. De Heere gaat tussen de stukken door in de gestalte van een vurige oven. Dat ziet op zijn heiligheid. En wat doet Abraham? Die kijkt toe. Gaat Abraham ook tussen de stukken door? Nee. Maar de Heere richt toch zijn verbond op met Abraham. Ja, maar Abraham hoeft niet tussen de stukken door. Want dan moet hij morgen in stukken gesneden worden. De Heere Jezus is tussen de stukken doorgegaan. Het genadeverbond dat is vastgemaakt in zijn bloed. En daarom hoeft Abraham niet. Het wordt in Christus opgericht. Het is wel bewaard. Abraham kan het niet stuk maken. Hij kan het niet eens verbreken. Daar ligt de zekerheid van David op zijn sterfbed. En daarom kan het ook nog voor zijn kinderen. Daarom kan het ook nog voor zijn kleinkinderen. Hoe ver dat ze ook afgeweken zijn. Want David kende zijn eigen afwijkingen ook wel. Als de Heere met hem gedaan had nadat hij verdiend had, dan was er maar één plaats en dat was de hel. Maar er is een genadeverbond. Er is genade mogelijk voor doodslagers. Er is genade mogelijk voor hoereerders. Was David ook. Er is genade mogelijk voor zondaren. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Voelt u de waarde van de doop? De Heere wil deze zekerheid aan zijn kinderen geven vanmiddag. Daar is het sacrament voor bedoeld. Om de verbondsbelofte te betekenen en te verzegelen. Dat het alles vast ligt in de Heere Jezus Christus. Voor Abraham en voor zijn geestelijk zaad. Voor David en zijn geestelijk zaad. Hoor je dat, jongens en meisjes? Geestelijk zaad. David heeft ook kinderen gehad die de Heere niet zochten. En die hebben wel het teken van het verbond gekregen. Die zijn wel besneden geworden, maar die hadden geen genade nodig. En die zijn ook niet zalig geworden. En daarom hoop ik van harte dat je de God van David mag zoeken, de God van Abraham, als een schuldenaar. Dat je genade nodig mag krijgen, ook al heb je misschien al 100 keer afscheid van de Heere genomen. Misschien zijn er wel jongelui die zeggen, nou ja, ik zit hier nog, maar eigenlijk had ik al weg willen wezen. Ik moet nog van mijn ouders, maar... Ach, heeft de Heer ook al afscheid van jou genomen? Laat het eens zien dan. Laat de scheidbrief eens zien die de Heer gegeven heeft. Laat de schuldeisers eens zien aan wie de Heer je overgegeven is. Ja, dat kan ik niet laten zien, dominee. Dan heeft de Heer nog geen afscheid van je genomen. Dan staat de Heer nog met uitgebreide armen, ook vandaag, voor de gemeente. En dan zegt de Heer, toen ik kwam, waarom was er niemand? Waarom kwam hij niet? Toen er gepreekt werd over de grootheid van Gods genade, waarom lag je niet aan mijn knieën, aan mijn voeten? Waarom smeekte je niet om genade? Zijn mijn armen dan te kort om te verlossen? Heb ik dan geen kracht om dat te doen? De Heere roept ons dat nog toe vanmiddag, gemeente. Er is een genadeverbond. En wij zijn onder de bediening van dat verbond. De Heere laat het ons verkondigen in zijn wonderlijke bemoeienissen. En daarom zo zijn wij gezanten van Christus. Alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen. Jong en oud, laat u met God verzoenen. Want hier zie je welke grote waarde dat heeft als je mag weten in het verbond te zijn. We gaan naar onze derde gedachte, Davids hoop. Hij zegt, voorzeker is daarin al mijn heil. Al mijn heil, het woordje heil, dat betekent redding, zaligheid. Het komt van Yeshua, het komt van Jezus. In dat verbond, daar is heel mijn zaligheid, zegt hij. David is een kind van een godvrezende moeder. Hij is de zoon van zijn dienstmaagd, zegt hij ergens. David mag in van zijn moeder zeggen in Psalm 22, aan zijn moeders borst vertrouwde ik op uw kracht. Hij heeft met de borstvoeding het vertrouwen op de Heere binnengekregen. Maar dat maakt hem niet zalig. Hij zegt, mijn heil ligt alleen in het genadeverbond, alleen. Niet in mijn moeder, niet in mijn vader, niet in mijn... gebed, niet in mijn zaken, maar alleen in dat verbond. Daarin ligt mijn ganse zaligheid. Ik hoef er ook niks aan toe te voegen. Ik hoef er niks bij te doen. Voor mij is er ook helemaal niets wat meetelt. Het is een genadeverbond. En ik heb pas op een jongere bijeenkomst gezegd, wij moeten van een genadeverbond geen werkverbond maken. Het genadeverbond, dat heeft helemaal geen voorwaarden. Al de voorwaarden van het genadeverbond zijn door Christus vervuld. En daarom mag David rusten op zijn sterven. Hij hoeft niks meer te doen. Dan alleen gelovig zien op de Heere Jezus, zijn borg en zaligmaker. Die alles heeft gedaan wat voor de genade nodig was. Voorzeker is daarin al mijn heil. Ik kan daarin alles vinden wat ik nodig heb. Ik mag daaruit putten alles wat Christus voor mij verdiend heeft. En alle lust. Dat woordje lust, dat betekent eigenlijk vermaak. Hij heeft er vermaak in. Hij heeft er blijdschap in. David is niet bedroefd op zijn sterfbed. Hij is vrolijk in de goede zin van het woord. Hij mag vermaak hebben in het genadeverband. Er is een glimlach op zijn lippen, jongens en meisjes, terwijl hij weet dat hij sterven moet. En waar komt dan die vreugde vandaan? Die komt uit dat verbond. Er is heel veel vreugde die vergaat. Als je gaat sterven, heb je niks meer aan. Als je op je sterfbed ligt, dan zijn er heel veel dingen die je vroeger prachtig vond, En dan zeg je dan, houd er alsjeblieft over op. En ik heb er niks meer aan. Maar dit, dat is het enige waar David op zijn sterfbed nog over spreken wil. Dat is het enige wat hij nog overgehouden heeft. Gods verbond, daarin is al mijn heil, al mijn lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Dat is Davids hoop. Hij doet het nog niet uit. Dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen, 1, dat de Heere Jezus nog moet komen. Het hoofd van het genadeverbond is nog niet geboren. David ziet hem wel uit de verte, maar hij doet het nog niet uitspruiten. Die rechtvaardige Heers, hij zegt, als die komen zal, dat zal zijn als wanneer de zon schijnt naar de regen. En zover is het nog niet. Ja, wel in zijn hart, maar niet in de heilshistorie. Het tweede kan betekenen dat rijk van Christus nog niet volledig is. Het is nog aan het uitspruiten. En moeten er nog toegebracht worden. Wat dat eerste betreft moet ik zeggen, gemeente, het is uitgesproten. Christus is gekomen. Wat het tweede betreft mag ik zeggen, het is nog bezig. Hij doet zijn koninkrijk nog uitspruiten. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras en als de wilgen aan de waterbeken. En daarom hoeven wij niet zonder moed voor onze kinderen te zijn. De Heere werkt nog. En als zij nog mogen zijn onder de bediening van het genadeverbond, ouders, dan kun je dat niet genoeg waarderen en probeert ze toch daaronder te houden, daarbij te houden. U zegt, ja, maar mijn zoon die heeft al afscheid genomen. God heeft nog geen afscheid genomen. Het kan ook nog voor verloren zonen en voor verloren dochteren. Laat uw gebed niet verslappen. Maar vraag of de Heere wil werken in het hart van uw zoon, in het hart van uw dochter, ook al moet hij of zij daar niets van weten. Hoewel die het nog niet doet uitspruiten. Het is nog gaande. Het is nog bezig. Kom, waar ligt uw vastigheid? Vanmorgen hebben we het gehad over een gestadige gang. Nou, hier ligt voor David zijn gestadige gang. Het ligt buiten hem. Het ligt in een ander. En daar ligt het veilig. Daar ligt het vast. Daar ligt het goed. Heb je er ook deel aan? Kunt u instemmen met het eerste gedeelte, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God? Of probeer jezelf nog op te poetsen? Denk je dat je het aardig gedaan hebt met de opvoeding van je kinderen? Lopen ze nog allemaal in het rijtje? En denkt u, ach, zult u daar uw verwachting niet op bouwen? Want er zijn heel veel ouders die later met de foto van hun jonge gezin op schoot zitten en zeggen, wat verlangen we terug naar die tijd. Dat ze allemaal naast elkaar in de kerk zaten. Dat ze allemaal zonder tegenspreken meegingen. Ik heb nooit kunnen denken dat het zo'n puinhoop zou worden. Zult u het niet verwachten van uzelf en van uw eigen opvoeding? Maar werkzaam zijn met wat we vanmiddag gehoord hebben. Het genadeverbond, genade. Want daar moet het van komen, gemeente. Genade en genade alleen. Volk des Heren, dat wil de Heere vanmiddag bevestigen. Deze doop is een zegel daarvan. U zegt, mijn kant is niks, dominee. Nee, bij mij ook niet. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Amen.